Geliefde gemeente, op de eerste zondag dat ik hier preekte, vorig jaar september, ging het over 2 Korinthe 5, vers 20. U weet dat vast nog wel. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden nu van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Laten we samen, voordat we gaan kijken naar zondag 15, daar nog even kort naar kijken, naar die laatste twee versen van 2 Korinthe 5. Dus niet alleen vers 20, maar vooral ook naar vers 21. 2 Korinthe 5, vers 20 en 21 in de aanloop naar de bespreking van zondag 15. Wij zijn gezanten die de vijanden van onze koning een aanbod, een voorstel van vrede doen. Wij bieden nu vrede aan, letterlijk, namens Christus, alsof staat er God zelf door ons bad, dringend, biddend, smekend. Laat vrede voor u maken, met God, door Jezus Christus. En dan dat volgende vers. Want, dan komt de reden. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, God, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Dus wat moet de reden zijn om te luisteren naar dit evangelie? Wat moet de reden zijn om vrede te laten maken tussen God en je hart? Dit, wat God gedaan heeft. God staat er, heeft Christus zonde voor ons gemaakt. Dat wil zeggen, gemaakt tot een offer voor de zonde. Door die zonde op Hem te leggen. Door die zonde aan Hem toe te rekenen, opdat wij in plaats van die zonde en schuld iets anders zouden terugkrijgen van God. Namelijk staat er rechtvaardigheid Gods in Christus. Dat wil zeggen vrijspraak van de straf door Hem. En nu God een zo wonderlijk plan van zaligheid heeft gemaakt, nu Hij zijn Zoon daar zo diep voor heeft laten lijden, en nu Christus zelf de vervloekte dood aan het kruis gestorven is, om vijanden tot kinderen te maken, om vijanden te verlossen van de toren van God die op hen lag. Nu dat, zegt Paulus, en dat zeg ik ook vanavond, nu bid ik u namens Christus, ga nou niet door. Ga nu niet gewoon verder. Maar bedenk, lieve mensen, wat tot je vrede dient. En laat je zalig maken. Door de zaligmaker van zondaars. Laat je met God verzoenen. Het gaat vanavond over de tweede trap. De tweede traptreden van de vernedering van de Heer Jezus. Stappen dus in zijn vernedering die steeds iedere trap treden verder, die steeds dieper gaan. Zijn nederige geboorte in Bethlehem was de eerste stap, de eerste trap treden van zijn vernedering. Zijn lijden, waar het vanavond over gaat, was de tweede trap, dieper dus dan de eerste. En zijn kruisiging was de derde trap van zijn vernedering, nog dieper dus. Daarover gaat zondag 15. Over het eerste deel van artikel 4 van de 12 artikelen over deze woorden die geleden heeft onder Pontius Pilatus, tweede trap, is gekruisigd. Derde trap van zijn vernedering. Laten we die zondag 15 samen met elkaar gaan lezen. Drie vragen en drie antwoorden, nummer 37, 38 en 39. Vraag 37 vraagt, wat verstaat u door het woordje geleden? Antwoord, dat hij aan lichaam en ziel, de hele tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Dat antwoord gaat over zijn offer, het offer van Christus. Vraag 38. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord. Opdat hij, onschuldig, onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Dat antwoord gaat over zijn veroordeling, de veroordeling van de Heer Jezus. En vraag 39, heeft dat iets meer in zich dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord, ja het, ja zeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft. Terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. Dit antwoord gaat over zijn kruis, het kruis van de Heer Jezus Christus. Het thema voor de catechismespreek van vanavond is het lijden van de Heer Jezus Christus. Drie punten, ik heb ze genoemd ondertussen, zijn offer, zijn veroordeling en zijn kruis. Te beginnen bij zijn offer. Ging het de vorige keer, vorige week zondag, over de nederige geboorte, over Bethlehem. Nu gaat de catechismus verder naar al die jaren daarna tot aan Golgotha toe. Vragend in vraag 37. Wat verstaat u door dat woordje geleden? Wat verstaat u daardoor? Wat betekent dat voor jullie? Wat betekent dat voor u? Voor u persoonlijk? Want ja, u weet het, gemeente, het is niet genoeg dat je dit gewoon weet en misschien een beetje snapt en onthoudt. Het gaat erom dat dit echt iets voor jezelf persoonlijk betekent. Een kleine woordje, je zou er bijna overheen lezen. Geleden. Geleden, dat weet u, dat komt van het woordje lijden. En dan denk je direct aan verdriet, narigheid, ellende, pijn. Daarom was de Heer Jezus mens geworden. Om dat te kunnen. Om te kunnen lijden. De catechismus zegt aan lichaam en ziel. De hele tijd van zijn leven op aarde, zijn leven lang dus. Maar in zonderheid vooral aan het einde van zijn leven. Dus heel het leven van de Heer Jezus Christus was één grote lijdensweg. Van kribben tot kruis. Maar hij wist voor wie hij het deed. De eeuwige vreugde was hem voorgesteld als loon op zijn lijden. Hij leed, zegt de catechismus, als eerste aan zijn lichaam. Dat begon al vroeg toen hij op de 8e dag besneden werd. Dat deed pijn. Hij moest vluchten naar Egypte. Hij leed honger. Had dorst, huilde tranen, kreeg kaakslagen, werd bespuugd, gegezeld, kreeg een, pijnlijk was dat, een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Met spijkers werd hij vastgenageld en gehangen aan het kruis. Intens was het lijden aan zijn lichaam. Maar hij leed vooral aan zijn ziel. Zijn leven lang ademend in een wereld onder mensen die niet anders deden dan zondigen tegen God. De apostel Petrus schrijft in 2 Petrus 2 over Lot. De rechtvaardige Lot heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het horen en zien van de zonde van de mensen van Sodom. Hij werd er doodmoe van. Het deed pijn van binnen bij hem. Hoe meer moet de zonderloze Jezus geplaagd, gekweld, gepijnigd geweest zijn, moe geworden zijn van de zonde die hij overal om zich heen zag en hoorde. Hij leed aan zijn ziel. Hij werd, schrijft de apostel in de Hebreeënbrief, in alle dingen verzocht. Hij werd verzocht door de duivel. Hij leed aan zijn ziel door het ongeloof van de mensen om hem heen. Nog meest onder het ongeloof van zijn eigen discipelen. Hij leed onder de oneer die de mensen zijn vader aandeden. Hij leed pijn in zijn hart om de onbekeerlijkheid van de mensen die het evangelie hoorden. Hij was veracht, werd verworpen, vals beschuldigd, verraden. En zijn discipelen ze vluchtten weg en Petrus verloochende hem. Hij leed intens aan zijn ziel. Maar zijn ziel werd vooral gedrukt door het gevoel, door het gewicht van de toren van God tegen de zonde van het menselijke geslacht. Dat perste hem de zucht op de lippen. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dat perste hem aan het kruis de roep uit zijn hart. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoe zwaar, hoe smartelijk was dat lijden voor zijn gemoed. Heel zijn leven was één lange lijdensweg naar ziel en naar lichaam. Maar hij wist voor wie hij het deed. Dus deed hij het met al de liefde van zijn hart. Voor zijn kerk, voor zijn kinderen. En dus zegt Jesaja in het Oude Testament al profetisch, vol verwondering en dankbaarheid. Hij is, daarom was al dat lijden aan ziel en lichaam. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. En door zijn striemen, die hem zo zwaar lieten lijden, is ons genezing geworden. Dat bittere lijden aan zijn ziel en aan zijn lichaam, zijn leven lang, zegt Jesaja, bracht ons vrede en genezing. Dat diepe lijden aan zijn lichaam en die allerzwaarste pijn aan zijn ziel, waarmee hij, zegt de catechismus, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht droeg. Dat is een zin waar in de loop van de geschiedenis het nodig om te doen is geweest. Want heeft de Heer Jezus, is dat de betekenis van deze zin? Heeft de Heer Jezus de toren van God voor de zonde van alle mensen gedragen? Voor de zonde van heel het menselijke geslacht? En is het dus vervolgens aan ons mensen om dat wel of niet te geloven? Nee, dat staat er niet. Goed lezen wat er staat. Er staat niet, Christus heeft de toren voor de zonde, maar hij heeft de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen. Dus dit gaat, om het even wat moeilijker in theologische termen uit te drukken, niet over de uitgestrektheid van de verzoening. Dit gaat over de uitgestrektheid van de toren van God tegen de zonde. Het lijden van Christus is zo ontzaglijk zwaar geweest, omdat de toren van God die woedt tegen de zonde van het hele menselijke geslacht zo ontzaglijk zwaar is. Met andere woorden, dit schetst de diepste diepte van het lijden van de Heer Jezus Christus. Heel de toren tegen de zonde van de wereld werd op hem gelegd. Heel de toren van God werd op hem gelegd en droeg hij. Je voelt iets van de zwaarte van die toren van God in Psalm 90. Maar Mozes zegt in het Oude Testament, wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid? nadat u te vrezen zijt. Die toren, die ondraaglijke last, althans voor ons mensen, die ondraaglijke last van de brandende toren van de Heere, draagt de Heere Jezus om zijn volk, om zijn kinderen daarvan te verlossen. Hij doet het niet voor hemzelf. Hij doet het voor hen. Voor mensen die net als iedereen ook nooit naar hem gevraagd en naar hem gezocht hebben. Voor mensen die hem net als iedereen ook veracht en verworpen hebben. Wat drijft de Heere Jezus toch? Wat heeft hem gedreven om zo zwaar te willen lijden? Liefde. Liefde tot de eer van zijn Vader. En liefde, hartelijke liefde, tot zondaars. Liefde, met andere woorden, voor zijn vijanden. Het zijn de zonden van zijn vijanden die hem zijn leven lang zo diep laten lijden en die hem uiteindelijk aan het kruis spijkeren. En geliefde gemeente, daar moet u thuis, en jullie jongelui, daar moet je thuis deze week eens rustig en stil over nadenken, over mediteren. Want dit houdt zoveel in. Dit zegt om te beginnen alles over de ernst en de slechtheid van mijn zonde tegen God. Die gestraft moesten worden vanwege Gods rechtvaardigheid. Maar dit diepe lijden van de Heer Jezus Christus zegt ook alles over Gods liefde tot het menselijke geslacht. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dit diepste lijden van Christus zegt alles over Gods bijzondere liefde tot zijn kerk. Dat God de zonde van zijn volk, zoals het avondmaalsformulier zegt, eer hij die ongestraft liet blijven, gestraft heeft aan zijn lieve zoon, die hij overgaf in een weg van zo diep lijden. En dit zegt alles over de weergaloze zondaarsliefde van Christus. O liefde die om zondaars te bevrijden zo zwaar wilde lijden. En vanavond, gemeente, zegt het ook alles over het grote en verborgen werk van de Heilige Geest. Ik bedoel dat deze boodschap aan u, aan jullie, verkondigd mag worden. De boodschap die de catechismus samenvat met deze woorden: dat lijden van Christus, dat zware lijden zijn hele leven lang aan lichaam en ziel, was, en dan komt het enige zoenoffer. Om mensen met God te verzoenen. Om mensen zoals u en ik, met lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis te verlossen. Om mensen zoals jullie en mij genade, gerechtigheid en eeuwig leven te geven. Gemeente, Christus is het enige zoenoffer dat God gegeven heeft. Om mensen zoals wij met God te verzoenen. En u hoort, als ik dat zo zeg, de catechismus nasprekend, Gods woord nasprekend, als ik dat zo zeg, dat sluit alles van ons uit. Het is volbracht. Alles wat gedaan moest worden, is gedaan. En God is volkomen tevreden met het lijden en het sterven van zijn zoon. En dus, lieve mensen, jongeren, ouderen, in het bijzonder u die zo topt met uw zonden, zelf iets bijdragen, dat hoeft niet meer. Want is dat niet wat veel wakker geschudde zondaars wel proberen te doen? Zelf offeren. De offers die ik breng. De tranen die ik pleng. De verbetering van mijn leven. De verandering van mijn hart. Mijn liefde, mijn tranen, mijn berouw. Nee, lieve mensen. Je kunt de prijs van je ziel, dat rantsoen, die losprijs, aan God zelf niet voldoen. U kunt het niet. Ja, dat alleen zou een moedbenemende boodschap zijn. Maar luister naar de troost en de hoop van het evangelie. Het hoeft ook niet. Nu de hitte van Gods toorn is geblust door het enige zoenoffer Jezus Christus. Nu mag u komen zoals u bent. Met al uw zonde. Met al uw schuld. Met al je twijfel. Met al je ongeloof. Met al je weerstand. En vijandschap tegen vrije genade. Want Christus leed en stierf niet voor vrienden. Maar voor vijanden. En dus, kom maar. Zoals u bent, zo mag u komen. Ja, sterker nog, zo mag u niet alleen komen, zo moet u komen. U mag niet blijven hangen in de stiekeme hoop op uzelf. U mag niet blijven hangen in de stiekeme hoop op uw eigen levensverbetering. Dat is een diepe belediging. Van Christus en van de Vader. Die zegt Paulus in Romeinen 3. God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Lieve mensen, dit is de enige weg om zalig te worden. Een andere weg is er niet. Dit is de enige weg om verlost te worden van de toren van God. Die van nature op ons leven rust en op onze zielen brandt. Ga nou niet dwalen. Blijf nou niet dwalen. Maar kom met je verloren leven tot Christus. Zonder prijs, zoals Jesaja zegt, zonder geld. Zoals u bent. Verloren, arm, schuldig en ellendig. U bewijst de zaligmaker, de gekruisigde Christus, geen grotere eer dan wanneer u komt zoals u bent. Genade. De genade, de troost voor al Gods kinderen is groot. Nu de Heer onszelf iets leerde van dit wat de catechisme zegt. Door ons alles uit onze handen te nemen. Door ons alle hoop op onszelf te ontnemen. En ons te brengen tot deze enige hoop. En tot deze enige troost. Dat staat er Christus. Als met het enige zoenoffer. Ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Hoor je de vreugde die daarin doorklinkt. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Er moest betaald worden. Er moest voldaan worden aan Gods gerechtigheid. En er is betaald. Met zijn lijden, zegt de catechismus. Heeft Christus ons, kinderen van God, verlost van de eeuwige verdoemenis. Petrus schrijft in 1 Petrus 1, u bent niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost uit uw ijdele wandeling, maar door het dierbare, door het kostbare bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Voel je niet, jongelui, hoe deze woorden doortinteld zijn van vreugde en van blijdschap en van verwondering. Dit is ons leven. Hier zingt ons hart van blijdschap en vreugde en verwondering. Waar? Aan de voet van het kruis. De toorn van God. De eeuwige straf die we echt verdiend hadden. Daarvan zijn we verlost. Want Heer Jezus heeft voor ons de prijs betaald die wij moesten betalen. Dit is het enige wat je echt gelukkig maakt. Als je dit hebt, heb je toekomst. Als je dit hebt, heb je alles. Wij zijn kinderen van God, geliefde mede-christenen. Verlost staat er. Van de eeuwige verdoemenis. Dat krijgen we niet meer. Wat krijgen we wel? Drie dingen. Gods genade. Genade is dat wat je krijgt als je als misdadiger ter dood veroordeeld bent. Genade, dat is gratie van de hoogste rechter. Je hebt de dood verdiend, maar God spreekt je vrij. Genade. In de tweede plaats gerechtigheid. Dat wil zeggen alles wat de Heer Jezus heeft verdiend. Waardoor het weer recht, waardoor het weer goed komt tussen God en ons hart. Denk het aan die laatste woorden uit 2 Korinther 5. Want die geen zonde gekend heeft, heeft Hij, God heeft Jezus, zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. Verlost van de verdoemenis. En wat hebben we gekregen? Gods genade, gerechtigheid, ja zelfs het eeuwige leven. Dus in plaats van de eeuwige verdoemenis en van eeuwig lijden, nu eeuwig leven. Zoals Paulus zegt, nu is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Want het is volbracht. De prijs is betaald en dus is de schuld verzoend. Hoe groot is het goed dat de Heer weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Dit was onverdiend, nietwaar? En dat wordt het in de ervaring van ons hart steeds meer. Dit is genade en dat wordt het steeds meer. Zou dat ons kinderen van God niet moeten dringen tot veel meer liefde tot onze Here en Zaligmaker? Tot veel meer hoogachting voor onze Here en Christus? Tot een veel meer zoeken van een heilig leven? En tot veel meer afhankelijkheid in onze gebeden? Ons tweede aandachtspunt zijn veroordeling. Kijk het naar vraag en antwoord 38. Waar gevraagd wordt waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Het antwoord zegt, opdat hij, onschuldig, onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou bevrijden. Heb je ook altijd al afgevraagd waarom die Pilatus steeds weer naar voren komt? Iedere zondag in de 12 artikelen. Waarom moet de kerk eeuwenlang die naam horen van Pontius Pilatus? Zijn optreden als rechter was nou niet bepaald indrukwekkend, toch? Wat heeft die man toch voor betekenis? Waarom gaat het niet over Caiaphas, maar wel over Pilatus? Caiaphas was toch de voorzitter van het Sanhedrin? Ja, dat klopt. Maar eigenlijk was Caiaphas niet bevoegd om een doodsvonnis uit te spreken. Dat heeft Pilatus gedaan. Maar waarom zegt de catechismus dan? Hij is veroordeeld onder Pontius Pilatus, onder die gewone rechter, opdat hij daarmee ons van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijden zou. Het lijkt alsof dat vonnis van Pilatus zomaar staat naast het vonnis, naast het oordeel van God zelf. Alsof hij die twee kan vergelijken. Hoe zit dat? Dat zit zo. Pilatus was de officiële rechter. Dat hij niet eerlijk was, en dat was hij niet, dat was zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar God maakte wel gebruik van hem. En wat hij oordeelde, wat hij uitsprak als rechter, dat deed hij in zijn ambt, in zijn officiële ambt als rechter. Hij vertegenwoordigde als rechter de rechterlijke macht in die dagen. Als rechter was je dus onderdeel van de overheid, van wie Paulus later zegt in Romeinen 13, zij de overheid is dienares van God. Dat was zijn rol, Gods dienares. En wat is de uitspraak van deze rechter? Letterlijk, ik vind, zegt hij, na al mijn zoeken in de hoop toch iets te kunnen vinden, ik vind geen schuld in deze mens. En dus was hij zijn handen tegenover een woedende menigte in onschuld. En wat doet hij vervolgens? Hij zegt, deze mens, letterlijk deze rechtvaardige, is onschuldig. En hij geeft hem over om te kruisigen. Dus de onschuldige wordt toch veroordeeld. En zo gebeurt, dwars door de oneerlijkheid, door de onrechtvaardigheid van Pilatus, wat de Heere wil. Eigenlijk als Pilatus zegt, deze man mag, hoewel hij onschuldig is, van mij de doodstraf krijgen. Eigenlijk is het dan God zelf, hij is Gods dienares. Eigenlijk is het dan God zelf, gebruik makend van Pilatus, die de Heer Jezus ter dood veroordeelt. Niet omdat hij zonde gedaan heeft, want hij is onschuldig. Maar omdat hij de zonden van anderen draagt. Dus dwars door die heidense Pilatus en zijn onrechtvaardige oordeel heen, horen we God, de rechtvaardige hemelse rechter. Het is de Vader. Het is de liefde van de Vader die het doodsvonnis uitspreekt over Jezus, de onschuldige, zonderloze middelaar, die hij zo overgeeft in de dood, in de plaats van verloren mensen die hij lief had, die dat vonnis wel echt verdiend hadden. Dus wat er gebeurt bij Pontius Pilatus is niet zomaar een historisch detail tussendoor. Daar vindt de meest wonderlijke ruil plaats. Het is God de Vader zelf die daar zegt, u, Jezus de Christus, de onschuldige, krijgt van mij de doodstraf om de zonden die op uw schouders liggen. En u, mijn kinderen, spreek ik rechtens vrij. Want de straf hoeft maar één keer gedragen te worden. Nu hij uw misdaden draagt, bent u mijn kinderen in mijn ogen, als mensen die nooit zonde gekend of gedaan hebben. Opdat hij, zegt de catechismus, ons daardoor van het strenge oordeel van God, dat over ons gaan zou, bevrijden zou. Je voelt, jongelui, u voelt, gemeente, de lading, de ernst van deze woorden. Hier is iemand die ruiterlijk toegeeft dat oordeel wat terecht kwam op de gekruisigde Christus, dat moest over mij gaan. Dat had ik zelf verdiend. Dat zou mijn terechte doodstraf zijn. Kan niet anders trouwens, als dat echt zo voor je leeft. Als je dat echt meent in je hart, ik ben die straf waard, dan voelt dat als een zwaar pak. als grote nood die op je ziel drukt. Dan kan je daar niet zomaar bij gaan rusten. Dan zeg je niet zomaar, ja, nou, zo is het nou eenmaal. De mens heeft de dood verdiend. Dat zijn klanken van dode rechtzinnigheid. Van dode orthodoxie. Als dit echt zo voor je leeft, zeg je niet meer zoveel. Dan ga je in stilte zoeken, roepen, vragen. Je schuld belijden voor God. Heer, ik heb het verdiend. Dat u nooit meer naar me luistert. Dat u nooit meer naar me omziet. Maar geen punt daar. Maar een komma. Maar de Heere is er. Want u hebt uw liefde uitgestort in mijn hart. Is er nog een weg, Heer, om die straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Is er nog een weg om weer met u verzoend te worden? Is er nog genade voor mij, die de dood verdiend heeft? Kent u dat gebed, gemeente, uit de diepte? O God, wees mij zondaar genadig. Wat wordt het dan een wonder als de Heer je laat zien? Luister eens. Dat oordeel wat jij verdiend hebt en wat voor jou bestemd was, heb ik de Heer gelegd op mijn Christus. Dat strenge oordeel is voltrokken op Golgotha. Daar is de hitte van mijn gramschap geblust. Daar is het vuur van mijn toorn dat brandde tegen de zonde en over uw zonden gedoofd. Christus heeft je door die weg van bitter lijden als een onschuldige ter dood veroordeeld, bevrijd van het strenge oordeel van God dat over jou, dat over u zou gaan. Nu hij stond in jouw plaats, voor de hemelse rechter. En nu is er wonder van genade door hem voor jou, voor u. Vrede, gerechtigheid, genade en eeuwig leven. Voelt u, voel jij iets in je hart van de last van je zonde? Iets van de toren van God daarover. Zo rechtvaardig. Iets van de veroordeling van de hemelse rechter. Over zoveel zonde. Dit is Gods weg. Dit is de enige weg tot je redding. Dit is de enige weg ter ontkoming voor ter dood veroordeelde zondaars. Christus liet zich veroordelen om zondaars vrij te laten spreken en genade te bewijzen. Onverdiende vrijspraak van schuld en straf en recht zoals hier staat op eeuwig leven. Lieve mensen, zoek dat dan toch nergens anders dan alleen bij hem. Zoek Christus en ga tot hem. En laat u door hem met God verzoenen. Ons derde aandachtspunt, zijn kruis. Kijken naar vraag en antwoord 39. Vraag 39 vraagt, heeft dat iets meer in? Met andere woorden, voegt dat nog iets toe of is dat overbodig? Dat hij gekruisigd is geweest, dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord, ja het, ja zeker. Want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. De dood aan het kruis, staat duidelijk in de Bijbel, was een vervloekte dood. In Deuteronomium 21 staat, een opgehangene is gode een vloek. En Paulus zegt in Galaten 3 vers 13, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Dus dit wat hier staat is bijzonder. Hier zegt een kind van God heel eerlijk, de vloek. Niet de vloek die op de mensen lag, maar de vloek lag op mij. Maar geen punt, komma. Maar God. Zelf kon ik het nooit meer goed maken. Zelf kon ik me nooit meer van die vloek bevrijden. Maar God heeft mijn vloek van mij opgetild. En die gelegd op Christus. Dat lam van God heeft mijn vloek weggedragen. Dit is eerlijke genade, om het zo te noemen. Het openhartige belijdenis van mijn eigen slechtheid. En met verwondering over Gods goedheid. Het een kan eigenlijk niet zonder het ander bestaan. Dit is, gemeente, wat we noemen plaatsvervanging. Wat Luther ooit noemde de zalige ruil. Genade van de Heere krijgen is een heel bijzondere manier van ruilen. Door de Heer Jezus Christus, die gaat staan in de plaats van een zondig mens die voor God staat, terwijl de vloek op hem of haar ligt. En misschien is dat wel de ervaring ook vanavond in uw of jouw hart. Ik sta voor God, voor de heilige God. Ik zou wel willen vluchten, maar ik kan nergens heen. Ik moet, Psalm 69, voor voldoening zorgen. Maar ik kan de prijs van mijn ziel aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Totdat Christus als middelaar tussenin gaat staan, tussen God de Heilige en mijn verloren ziel. En zegt: O Vader, leg die vloek van hem of haar maar op mij. Ik ben de ergste dood gestorven die een mens sterven kan. De dood met een vloek, de dood van het kruis. En zo droeg ik, o Vader, uw toorn over hem, over haar. En o zondaar, u moest eigenlijk weggeduwd, weggestoten worden bij God vandaan voor altijd. Maar nu zal ik, de middelaar, in uw plaats gaan staan. Ik zal met u ruilen. Op mij uw vloek. En voor u, antwoord 37, genade, gerechtigheid en eeuwig leven. En nu hij die vervloekte dood gestorven is, zegt de catechismus. En dat is een wonderlijke uitdrukking. Nu ben ik er zeker van. Dat hij dat voor mij, ineens is het heel persoonlijk, dat hij dat voor mij deed. Want de vloek lag op mij en hij legde die op zichzelf. En daardoor, kijkend naar de dood van Christus aan het kruis, ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood van het kruis door God vervloekt was. Dat past. En dat alleen. Zijn vervloekte dood bij mijn vloek. En zegt de catechismus, dat geeft me zekerheid. Wat geeft zekerheid? De dingen die je zelf doet of beleeft of meemaakt? Nee, dat wat hij, wat Christus gedaan heeft. En waar vind je die zekerheid? Het avondmaalsformulier zegt: buiten jezelf. Waar je die vindt? Hier aan de voet van het kruis. Waar de Heere zegt en je laat zien: dit past. Deze zaligmaker, deze Heer Jezus Christus, die ik de vervloekte dood aan het kruis heb laten sterven. Hij past bij deze van zichzelf vervloekte zondaar of zondares. aan de voet van het kruis, waar ik mag zien en geloven, en opnieuw mag zien en geloven, dat de toren van God tegen mijn zonde zo groot was, dat God die niet ongestraft kon en wilde laten, maar die gestraft heeft aan zijn lieve zoon, met de vervloekte en smadelijke dood van het kruis. Daar aan de voet van het kruis vinden we kinderen van God, geliefde mede-christenen, jongeren en ouderen. Daar vinden we zekerheid. Waar we mogen zien en mogen geloven. Hij, vervloekt aan het kruis, een vervloekte dood stervend voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. De zekerheid van het geloof vind je als je als een ter dood veroordeelde op Jezus ziet. Ter dood veroordeeld in mijn plaats. Hoe dieper je buigt aan de voet van het kruis, hoe meer zekerheid je daar vindt. Niet in jezelf, niet in alles wat je voelt en gezien en ervaren hebt, maar buiten jezelf. In het beloftewoord van de Heer Jezus Christus. Er is geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Zeker dat is en dat blijft, zolang we hier op aarde zijn, een aangevochten zekerheid. Daar kan je niet groot mee worden, daar kan je niet trots op worden, want dan verlies je die zekerheid. Maar de Heer wil die geven in een weg van kleiner worden. In een weg van alles van jezelf verliezen. En alleen op Christus zien. Ons alleen vasthoudend aan zijn belofte woorden. Bijvoorbeeld aan dit woord waar ik vanavond mee begon. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods. In hem. Geloofzekerheid is een bloem die bloeit in de diepte. In aanvechting en strijd. Waar de Heer ons houvast geeft buiten onszelf. Houvast aan zijn woorden. Houvast ook door te kijken, net als vanmorgen en op andere dagen, naar de tekenen, de zichtbare tekenen van de heilige doop. En van het heilig avondmaal. Waar we door genade mogen zien en geloven. Het woord van de Heer is waar. Het is betrouwbaar. Ik heb u gewassen met rein water. Van al uw ongerechtigheid. En ik heb mijn lichaam laten verbreken voor u. En ik heb mijn bloed laten vergieten voor u. Ik heb de vloek gedragen in plaats van dat u die dragen moest. En nu de Vader zo'n hoge prijs ontving uit de handen van zijn geliefde Zoon. En nu de Zoon zo'n hoge prijs voor ons betaald heeft, de prijs van zijn kostbare bloed. En nu de Heilige Geest daarom de vloek van ons weggenomen heeft. Nu zijn we kinderen van God. Dat is de zekerheid buiten ons. Nu zijn we voor eeuwig de zijne. Het duur gekochte eigendom van Jezus Christus en van de Vader. De drie enige God zij daarvoor alle eer. Amen.